Wie kan zwijgen van zijn liefde? Wie kan vergeten wat hij voor ons deed? Ik niet. Ik blijf er vol van mijn leven lang. En voor mij is het een stroom van liefde. Elke dag weer. En het is zo bijzonder dat je dat wel aan iedereen zou willen geven. Ik heb wel eens gedacht, ik zou het er wel in willen stoppen bij mensen. Maar dat kan niet. Maar God wil met zijn Heilige Geest die liefde ook vanavond weer aan ons tonen. Ik ben ervan overtuigd. Eigenlijk hebben we een heel bijzonder onderwerp. Een onderwerp wat spreekt over vrijheid in de gebondenheid van Christus. Het lijkt een beetje tegenstrijdig. Als je zegt, nou, ik ben vrij en ik ben toch gebonden. Nou, die gebondenheid, die is niet negatief, maar die is eigenlijk heel positief. Dat is een situatie waar je je zo veilig in kunt voelen. Waar zoveel oprechte liefde en ware vrede je deel wordt. In Christus. Nu, wat ik je wil laten zien vanavond, dat is dat Christus ons niet heeft vrijgemaakt om voor onszelf te leven. Maar Christus heeft ons vrijgemaakt en heeft ons gekocht en betaald met zijn eigen bloed om voor hem te gaan leven. En dat is een hele verandering. Echt als je tot geloof komt, word je geroepen om niet alleen maar dat leven te beleven, maar dat leven te gaan leven en dan voor de Heer Jezus Christus. Ik denk dat je daarvan overtuigd wordt en dat dat verlangen ook sterker in je wordt om dat te gaan doen, als je je meer en meer bewust gaat worden welke prijs er betaald is voor jou en voor mijn vrijheid. Dat de Zoon van God naar de wereld kwam, zichzelf vernederde, de mensenzoon werd en zijn leven kwam geven voor jou en voor mij. Het betekent dat hij stierf aan het kruis van Golgotha en daar het werk volbracht voor onze vrijheid. Het betekent dat iemand zijn leven gaf om jou en mij in die vrijheid te doen leven. Weet je, daar moet je soms een poosje stil onder worden. Eens na gaan denken, wat betekent dat nou precies? Dat iemand aan een kruis sterft om mij persoonlijk in de vrijheid te stellen. Als ik erover nadenk, en dat doe ik heel vaak in mijn leven, door alle jaren heen heb ik dat geleerd, om daar heel vaak stil onder te worden. En te zeggen, Heer, laat het me zien, laat het meer doordringen in mijn hart wat het betekent. Uw volmaakte leven gaf u voor mij om mij in vrijheid te stellen. Het kan zijn dat je het niet weet. En Paulus zegt dat ook tegen mensen, of weet je het niet? Nou, het kan zijn dat jij het ook niet weet. Er waren momenten in mijn leven waar ik oprecht kon zeggen, nee, dat wist ik niet. Toen ik tot het geloof in de Heere Jezus kwam, en ik heb je verteld, dat was zo'n radicale verandering, dat ik echt overging van de dood in het leven. Alleen, er veranderde in mijn leven niet zo heel veel. Ik viel gewoon weer terug in de dagelijkse gewoontes, waar ik altijd mee geleefd had. Een jaar, 2 jaar heeft het geduurd voordat ik geconfronteerd werd met dit woord uit de Bijbel. Ik was op een avond met 200 jonge mensen in de kapel in het Brandpunt in Doorn. En daar sprak dominee George Brooks, hij is al overleden, hij is al bij de Heer. En die zei heel nadrukkelijk, ik wil vanavond niet spreken tot mensen die nog geen kind van God zijn. Maar ik wil heel nadrukkelijk spreken, zei hij, tot mensen die weten dat ze door genade wederom geboren zijn. En ik zat daar als kind van God en ik dacht, oké, dus de boodschap is ook heel speciaal voor mij vanavond. En toen zei hij, misschien zijn er ook onder jullie die wel hun hart aan de Heer Jezus hebben gegeven. En die gezegd hebben, o kom in mijn hart, Heer Jezus, er is plaats in mijn hart voor u. En toen zei hij erbij, maar heb je ook je leven, ook je lichaam aan God gegeven? En weet je het niet, dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest en dat je gekocht bent en betaald bent? En dat je niet meer van jezelf bent. En ik moest zeggen, nee, dat wist ik niet. Terwijl ik al 2 jaar lang een kind van God was. Dat ik niet meer van mezelf was. En toen kwam er een oproep. Of iedereen die dat wilde, naar voren wilde komen. En gewoon maar wilde neerknielen. Om te laten zien dat je niet alleen je hart, maar ook je leven, wat al niet meer van jou was, om dat toch aan hem te geven. En van de 200 liepen we met 8 jonge mensen naar voren. En ik was daar ook bij. En ik knielde neer en ik zei, Heer, ik wist het niet, maar nu weet ik het wel. Dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik zelfs gekocht ben en betaald ben met de allerhoogste prijs. En dat u maar 1 ding wil. En dat is dat u uw naam wil verheerlijken door mijn leven heen. En ik heb me die avond samen met de andere 7 mijn hele leven aan God gegeven. En gezegd, Heere, u mag ermee doen wat u behaagt. Wat het ook is. En het wonder gebeurde dat we alle 8 fulltime in het werk van de Heere God zijn gekomen. 7 in het buitenland en God riep mij voor Nederland. Heel bewust. Geroepen zijn voor je eigen land. En het wonder was dat ik direct na die samenkomst in gesprek kwam met een jongen die tegen me zei, joh, zou jij me tot de Heere Jezus willen leiden? En ik dacht, wat een wonder, dat God me al direct wil gaan gebruiken om anderen te vertellen en ze te leiden tot de Heere Jezus Christus. Ik weet niet hoe dat in jouw leven is. Het kan best zijn dat dat allebei tegelijk is gebeurd. Dat je zegt, ik heb niet alleen maar mijn hart aan de Heere Jezus gegeven en ik leef niet meer mijn eigen leven. Maar ik weet wel dat er heel veel zijn die dat wel doen. Daarom is het zo goed om eens te beseffen dat je niet meer van jezelf bent. Met andere woorden, dat je niet meer je eigen leven kunt leiden, want je bent gekocht en betaald. En je bent in de vrijheid gesteld. We hebben het net gezien op de voorgaande dia, niet voor jezelf, maar je bent gekocht en betaald om te gaan leven voor Christus. En dat betekent dat je simpelweg mag vragen, Heere, elke dag weer, wat is uw wil dat ik doen zal? En God wil niet dat je alles doet. Sommige mensen denken dat, nu ben ik christen geworden en nu vraagt God alles van me om te doen. Nee, God vraagt alles, dat betekent dat God jou helemaal wil bezitten en wil gebruiken. Maar je hoeft niet alles te doen. Je hoeft ook niet alles te doen wat anderen doen. Sterker gezegd, God heeft Efeze 2 vers 10 zelfs de werken speciaal voor jou en speciaal voor mij voorbereid, opdat we daarin zouden wandelen. Meer niet. Je hoeft alleen maar dat te doen wat God heeft voorbereid. Misschien zeg je, ja, maar hoe weet ik nou wat God heeft voorbereid? Ik heb vaak verteld van een collega van mij, die deed heel veel kinderwerk. En die nam vroeger een stencilsmachine en ze draaide een stencil af voor de kinderen. En op een dag had ze een kleurplaat. En die kleurplaat die bestond alleen maar uit stippellijntjes en cijfertjes. Meer niet. Stippellijntjes en cijfertjes. En je kon onmogelijk zien wat het voorstelde. En ze zei tegen de kinderen, neem nou maar een potlood of een pen en ga nu maar één voor één vanaf het getal 1 en maar door het stippellijntje met elkaar maken tot een doorlopende lijn. En de kinderen begonnen van 1 naar 2, van 2 naar 3, van 3 naar 4. En bij het getal 100 was er één van de kinderen die zei, juf, ik zie al wat het is. En de juf zei, wat zie je dan? En hij zei, ik zie een herder. Oh, zei ze, maar dan ben je nog lang niet klaar. Nee, zei hij, dat ben ik ook nog niet. En hij ging door tot het getal 500. En toen bleek het een herder te zijn met 5 schaapjes. Alleen, voordat ze begonnen, zag je niks. Maar het beeld zat er al helemaal in. Hoe kan ik ontdekken welke werken God heeft voorbereid die ik helemaal nog niet kan zien? Hoe kan ik dat ontdekken? Dat kan je ontdekken als je gaat van stap 1 naar stap 2 en van 2 naar 3. Dan weet je wat wij vaak willen? Wij gaan van stap 1 naar stap 10 en van 10 naar 30 en van 30 naar 70. En als je dat doet, dan wordt het een rommeltje. Dan worden het allemaal strepen door elkaar en je ontdekt nooit wat de weg van God is. Ja, ik weet het wel. Ik had er vroeger zo'n hekel aan die tekst in de Bijbel waar staat en zij die geloven haasten niet. Nou, ik had altijd haast. Want ik dacht ik wil de weg van God leren kennen en ik ging van de ene stap naar de andere. Want Heere God, wat wilt u toch met mijn leven? En de Heere God zei, ga nou maar terug, want je bent pas bij stap 3. En ga nou van stap 3 naar 4, van 4 naar 5 en je gaat het ontdekken welk plan ik heb met jouw leven. Je hoeft niet alles te weten, maar gewoon in die rust volgend achter de Heer Jezus om te ontdekken wat God wil met jouw leven. Soms mag je best iets gaan proberen door je af te vragen, zou God dat van mij vragen? Je kan kinderwerk gaan doen. Je kan voor ouderen mee gaan werken. Nou, ik dacht, weet je wat, ik ga ook eens wat proberen. Misschien wil God mij daar wel voor gebruiken. Want ik ontdekte in ons evangelisatieteam dat er niemand een muziekinstrument speelde. En als je dan op het strand moet evangeliseren, dat is nou niet zo prettig. Dat ik dacht, nou, ik ga maar gitaar leren spelen. Nou, ik speelde alles in D. Dus er klopte natuurlijk geen fluit van. Maar ja, ik was de enige die speelde, dus niemand hoorde dat. En ik leerde 20 liedjes. En dan gingen we op het strand zitten met een groepje mensen. En dan kwamen er een paar honderd omheen staan. En we zongen 20 liedjes. En dan gingen we 100 keer. En we speelden weer dezelfde 20 liedjes. En we bereikten duizenden mensen langs de kust van Katwijk aan zee. Kennelijk speelde ik zo vals, dat er een jaar later 5 waren die gitaar hadden leren spelen. En ik heb hem in de hoek gezet en ik heb er nooit meer naar omgekeken. Ik ben zo amuzikaal als wat. Maar goed, soms probeer je wat. Zeg, ja, dat zou ik zo graag willen doen voor de Heer Jezus. En ik moest leren om te wachten. Op het werk wat God wilde laten zien, stap voor stap. Maar je mag geloven dat God die jou en mij gekocht heeft, jou en mij wil gebruiken om hem te verheerlijken. En dat is een geweldige boodschap. Waakzaamheid, dat is de prijs die wij moeten betalen om onze vrijheid te bewaren. Waakzaamheid. Er staat ook heel duidelijk, waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. Waken. Zeggen van, ik moet oppassen als christen hoe ik leef. Heel bewust. Waken en bidden. En zeggen, Heere God, is het goed dat ik die kant uit ga? Heere God, is het goed dat ik dit doe? Waken, zodat ik niet in verzoeking val. Weet je, het staat eronder. We moeten niet alleen maar vrij zijn, maar we moeten ook vrij blijven. Je kan makkelijk je vrij voelen in een jongerenconferentie zoals dit weekend. Maar hoe is het nou maandag en dinsdag als je weer thuis bent en je bent op school of op je werk? Ervaar je dan nog diezelfde vrijheid in Christus? Daarom is het zo belangrijk om te spreken over vrijheid in de gebondenheid van Christus. En dat je weet, die vrijheid kan er altijd zijn. Daar kan ik altijd, als het goed is, in blijven leven. Maar goed, hoe doe je dat? Nu hier zie je een cirkel waarin Christus is en waar ook jij in bent als je in Christus behouden bent. Dat betekent dat je als het ware in een cirkel leeft waarin Christus is en waarin je gebonden bent. Alleen, die gebondenheid is niet een gebondenheid van ik kan geen kant meer uit. Maar dat is de gebondenheid waar we vanmorgen over spraken, dat we in hem leven en dat we ons in hem kunnen bewegen. Als de Zoon van God je heeft vrijgemaakt, dan ben je waarlijk vrij. Die ruimte is zo enorm groot. En weet je wat ons probleem is? Wij leven vaak niet in het middelpunt van zijn wil. We zoeken als christenen heel vaak de grens op. Ver van Christus vandaan. Even uitproberen. Kan ik dat wel? Mag ik dat toch nog wel als christen? En we zoeken grenzen op. Daar zijn we heel goed in. En weet je wat het probleem is als je zo'n grensbewoner wordt? Dan stap je zo makkelijk over de grens naar de andere kant. En dan val je in een verzoeking en in zonde, waardoor je die gemeenschap met Christus gaat missen. We zijn, althans de meeste gelovigen, echte grensbewoners. We willen een stukje van Christus en een stukje van de wereld. Vergeet nooit dat ik in Lunteren sprak, in een kerk waar honderden jonge mensen waren in een jeugddienst. En waar we na afloop een gesprek met elkaar hadden met zo'n 100 jonge lui die meegingen om vragen te stellen. Dat daar ineens de vraag gesteld werd door mij aan hun. Wie van jullie kan me vertellen wat de meest ongelukkige mensen zijn in de wereld? Wat de meest ongelukkige mensen zijn. En er was een jongen die stak zijn vinger op en die zei, ik denk dat dat christenen zijn. Ze mogen dit niet. Ze mogen dat niet. Ze moeten dit en ze moeten dat. Ik hou er niet van. Die christenen die altijd in zo'n keurslijf leven, ze mogen niks. En misschien herken je dat wel. En er staat een meisje op en die zei, ik geloof er helemaal niks van wat jij zegt. Ik ben christen en ik ben een gelukkig iemand en ik ken de Heere Jezus en ik heb iemand aan wie ik met dank bekend kan maken. Elke dag weer. En als ik zorg heb, kan ik altijd naar hem. Ik ben niet een ongelukkig mens, zei ze. Maar ik ken de Heere Jezus. En toen kwam de derde. En die zei, ik geloof dat de meest ongelukkige mens is, een mens die een beetje van de wereld is en niet echt mee kan doen. Niet eens echt doorslaan in de wereld en je helemaal laten gaan. En die een beetje is van Christus. En nooit eens voluit kan meezingen. Voluit blij kan zijn in Christus, zodat stromen van levend water uit je binnenste vloeien, echt die blijdschap in hem ervaren. Dat gebeurt bij grensbewoners, die die grenzen opzoeken en toch nog steeds graag een beetje van dat wereldse leven genieten. Ik kan me best voorstellen dat er jonge mensen zijn, ook in deze conferentie, die zeggen van, nou ja, ik hoor dat allemaal wel, dat je moet kiezen voor de Heer Jezus, maar ik begin er niet aan, want dan ben ik mijn leven kwijt. Nou, dat is waar. Als je kiest voor Jezus, ben je je leven kwijt. Dan is het niet meer van jou. En de Heer Jezus is zelfs zo reëel dat hij zegt in Openbaringen 3, waar je maar heet of als je maar koud. Omdat je lauw bent, zal ik je uit mijn mond spugen. Jezus zegt het zo. Wees dan maar steenkoud. Dan geniet je tenminste nog tijdelijk van de wereld. Met een eeuwige verlorenheid in het zin. Maar dan heb je nog wat. Maar omdat je zo lauw bent en een beetje van de wereld wil en een beetje van God wil, ben je een diep ongelukkig mens. Ik heb vanmorgen gezegd. Ook een ongelovig iemand kan gelukkig zijn. Alleen moeten zijn omstandigheden dan wel goed blijven. Want als dat misgaat, dan verandert alles. Weet je, ik ben zo dankbaar dat ik niet een halfslachtige christen ben gebleven in mijn leven. Maar dat dat moment daar kwam, wat ik je net vertelde, dat ik mijn hele leven aan God mocht geven. Want hoe had het toch met me moeten gaan? Toen mijn eerste vrouw de eerste hersenbloeding kreeg. Terwijl er zoveel zegen was. En ze halfzijdig verlamd werd en opgenomen werd in het ziekenhuis. En met heel veel inspanningen werkte ze zichzelf er weer bovenuit. En al die therapie die hielp en die verlamming die hield op. Ze genas weer alleen. Een jaar later kreeg ze weer een hersenbloeding. En opnieuw vocht ze om er bovenop te komen. En het lukte. En een jaar later kreeg ze weer een hersenbloeding. 12 zware hersenbloedingen. Met als eindresultaat tweezijdig verlamd. Niet meer kunnen spreken. 8 jaar lang heeft dat geduurd. In totaal 13 jaar. Hoe zou ik er ooit doorheen gekomen zijn? Door zo'n lijdensweg, terwijl het enige was wat ik had. Want we hadden geen kinderen. En het was het enige wat ik had. En dan lag ze. Niets meer was er te communiceren. 8 jaar lang niet. Tropenjaren, lijdensjaren. En 1 ding wist ik. God is er. En mijn leven behoort God toe. En op God mag ik rekenen. Waren het moeilijke jaren? Oh ja. Dan liggen wat tranen langs het strand in Katwijk. Zoveel gehuild. Geworsteld. En toch was er nooit de waarom vraag. Er was altijd weer een uitstrekken naar God. En zeggen, God, 1 ding weet ik. Niet alleen in voorspoed bent u er, maar ook in tegenspoed. En ik heb ervaren letterlijk, al ga je dan door een dal van diepe duisternis. God is erbij. Ik wist, mijn leven is niet meer van mezelf. Het is gekocht en betaald, maar dan mag ik ook op God rekenen dat hij voor me zorgt. En hij heeft me er doorheen gedragen, door die diepe dalen van mijn leven. Waardoor ik alleen maar de rijker uitkwam. Oh ja, er waren een paar duizend mensen door onze bekendheid in Nederland die elke dag baden om genezing. Maar het kwam niet. Alleen Ze overleed niet. 5 keer hebben de artsen aangetoond dat ze zou sterven. En ze stierf niet. Ze bleef leven. Alleen was er niks meer. En God heeft dat lijden gebruikt om de hele pastorale cursus te schrijven met alle diepte van lijden daarin verwerkt. En duizenden mensen zijn gezegend door die cursus. Wat alleen maar Gods werk is. En wat God bereidde door diepe lijden heen. En wat ik moest leren was elke keer weer in het middelpunt blijven. Dicht in die gebondenheid van Christus. Om mijn vrijheid niet te verspelen, maar tegelijkertijd in Christus te blijven. Hoe vaak staat het er niet? Wie in mij blijft. Wie in me blijft. In die geborgenheid van Christus. Die mag weten dat we echt in ons leven vrucht mogen dragen. Zie je? Je hoeft geen vrucht te dragen door je in te spannen. Je hoeft geen vrucht te dragen en zeggen van, o Heere God, ik wil zo graag vrucht dragen. Als je vrucht wil dragen in je leven, moet je maar 1 ding doen. Blijven in hem. Een vrijheid van gebondenheid in Christus. Nu, wat moeten we nog meer doen? Om die vrijheid in gebondenheid te bewaren. Je moet dingen afleggen. Als je tot de Heere Jezus komt en je bent wederom geboren, dan houdt het niet op, maar dan begint het pas. Dan begint het pas het leven van het wandelen met God. Nu, ik heb dat moeten leren ook binnen evangelisatiewerk. Vergeet nooit dat wij evangeliseerden in Katwijk en dat daar een jongen tot de Heere Jezus kwam. Zo radicaal, toen ik met hem mocht neerknielen, gaf hij zijn hart en leven aan de Heere Jezus. En toen verhuisden wij en ik raakte het contact met hem kwijt. Iemand anders ging de kring leiden en wat gebeurde er? Na 3 jaar kwam ik hem plotseling tegen. En ik zei, Johans, wat fijn om je te ontmoeten. Hoe gaat het met je? En toen keek hij me aan en toen zei hij, nou, nu gaat het wel. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, nou, ik ben al een paar jaar zo diep ongelukkig. Hij zegt, en dat is jouw schuld. Ik zeg, mijn schuld? Dat jij 2 jaar lang al ongelukkig bent? Hij zegt, ja. Ik zeg, mag ik ook weten waarom dat mijn schuld is? Hij zegt, ja, omdat jij me tot de Heere Jezus hebt geleid. En ik schrok zo. Was het dan niet een vreugde voor je? Hij zei, ja, dat was een vreugde op de avond dat ik tot bekering kwam. Hij zegt, alleen de volgende dag ontdekte ik dat dat het begin pas was. En ik dacht dat het klaar was. Dat ik nu een kind van God was geworden. En geweldig dat ik wist behouden te zijn. Hij zei, maar wat viel er tegen? Want ik moest leren om dingen af te leggen. En dingen aan te doen. Ik weet niet hoe jij het hebt ervaren. Dit proces in je leven. Wat misschien nog wel steeds gaande is. Ik heb dat op een hele speciale manier ervaren. Eigenlijk op een hele vervelende manier. Weet je, ik kwam zo radicaal tot het geloven in de Heere Jezus, dat ik op een gegeven moment dit las, leg dan af. En ik was zo enthousiast, dat ik niks liever wilde dan dat. En ik begon dingen af te leggen in mijn leven. En ik legde maar af. Alleen ik legde zoveel af, dat ik niks meer overhield. En wat gebeurde er toen? Toen kwam ik te zitten met lege handen. En ledigheid, de duivelskus, dat is echt een gevaar om met lege handen te komen, waardoor je alles hebt losgelaten voor de Heere Jezus. En ik dacht op een gegeven moment, is dat nou het leven van een christen, dat je niks meer overhoudt? Tot overmaat van ramp las ik ook nog in de Bijbel, bid zonder ophouden, kan geen eens tijd meer om naar bed te gaan, dacht ik. En toen las ik ook nog in Psalm 1 en over peins des Heren woord dag en nacht. Ik denk, nou ja, is dat nou het christen zijn? Echt hoor, zo ging het in mijn leven. Totdat iemand zei van, ja joh, maar je moet niet alleen afleggen. Je moet ook wat aandoen. En dat had ik nooit geweten. Ik dacht alleen maar, het is afleggen. Maar de Bijbel spreekt ook heel duidelijk en doet dan aan dat wat God je wil geven. Weet je wat er toen gebeurde? Toen ik ging aannemen wat God mij wilde geven, toen werden mijn handen zo vol van alle geschenken die ik van God ontving, dat de duivel bij me kwam en zei, Aad, zou je niet weer eens die zonde van vroeger willen doen? En dat ik tegen de duivel kon zeggen, ik zou het wel eens willen doen, maar ik heb er geen handen meer vrij voor. Mijn handen waren zo vol van de dingen van God, dat ik niet meer verlangde naar dat oude leven. Het is een proces. Als je tot bekering komt, moet je leren om af te leggen, zodat je in het middelpunt blijft van Hem. In die cirkel, gebonden in vrijheid. Oh, sorry. Nu, er zijn grenzen die God ons heeft gegeven en die ons helpen om in dat middelpunt te blijven. Ik denk aan de geboden, aan de wet, waar zoveel dingen in staan die belangrijk zijn als leefregels om je te houden in de gemeenschap met God. Je wordt niet door de wet behouden. Trouwens, de wet werd pas gegeven na de verlossing uit Egypte en niet ervoor. Sommigen denken dat het ervoor staat en dat je eerst al die wetten moet houden om dan in de vrijheid te komen. Nee, je wordt eerst verlost en dan ga je die wetten onderhouden om je te beschermen, om in die gemeenschap met God te blijven. Dan zo is het ook met de zaligsprekingen in Matthäus 5 tot 7. Die je helpen als je dat leert om dat in je op te nemen. Dat je zegt, hé, als ik eraan denk, dan houdt me dat in de gemeenschap met God. We hebben gelukkig een geweten gekregen. Soms is dat lastig. Altijd dat geweten, je wordt eraan herinnerd aan wat je verkeerd doet. Ja, maar wat is het een zegen? Dat je door de dingen weet, het is niet goed wat ik doe. God fluit me als het ware terug. Wat een zegen dat we de Heilige Geest hebben ontvangen, die ons overtuigt van zonde. Niet prettig. Nee, maar overtuigt je van zonde. Niet om je te laten zien dat je zo'n grote zondaar bent, maar om je zonde te belijden en opnieuw te komen in de gemeenschap met Christus. Want je vrijheid is een vrijheid in gebondenheid. Onthoud het dus, neem het mee. Nou, gehoorzaamheid, dat weten we allemaal. Dat is een proces wat je moet leren. Ik vraag wel eens aan moeders, wat vind je nou moeilijker? Een kind ter wereld brengen of een kind opvoeden? Nou, dan weet ik het antwoord wel. Een moeder zei pas nog tegen me, ik moet het soms wel 10, 20 keer tegen mijn kind zeggen. En dan doet hij het nog niet. Gehoorzaamheid moet je leren. Paulus is niet een apostel die alleen maar mensen heeft gewonnen door ze bij het kruis te brengen. Maar hij gaat ze ook opvoeden tot gehoorzaamheid. De tekst staat erbij. In Romeinen 1. Hij voedt ze op tot gehoorzaamheid. En dat is wat je moet leren. En de Bijbel leert het ons. Keer op keer met één doel. Blijven in Christus. En als je blijft in Hem, dan gebeuren er geweldige dingen. Wat staat er? Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan maar wat je wil. En het zal je geworden. Je zal het ontvangen. Oh ja, een beetje gevaarlijke tekst, vind je niet? Vragen met de zekerheid dat je ontvangt. Ja, toch staat het er. Wat je vraagt, ontvang je. Is dat waar? Nou, veronderstel dat je zegt van, ik heb echt zin om eens lekker naar vakantie te gaan, naar Spanje, lekker naar de zon. Ik ga God maar bidden om een ticket, of hij het me wil geven, dat ik er eens 14 dagen uit kan, en ik bid het in zijn naam. Krijg ik het dan? Ja, misschien wel. Maar misschien ook niet. Wat is nou het geheim van dit tekst, van deze woorden in deze tekst? Het geheim is wie in mij blijft. En als je blijft in hem, dan ga je ook alleen maar dingen vragen die naar zijn wil zijn. Want dat betekent het blijven in hem. Dan ga ik dingen vragen en die zijn soms zo indrukwekkend als je erover nadenkt. Dat je zegt van, waar haal ik de vrijmoedigheid vandaan om dat te vragen? Vergeet nooit dat wij een jeugdcentrum nodig hadden, want we huurden overal terreinen en we dachten, wat zou het geweldig zijn als we eens een eigen jeugdcentrum zouden krijgen. En ik zei tegen een vriend van mij, wat zou het geweldig zijn als God ons eens een 500.000 zou geven, zodat we dat kasteel zouden kunnen kopen en het koetshuis. Jongen, jongens, hè. We hadden er nauwelijks voor gebeden of we kregen 500.000. En we konden zomaar contant een koetshuis betalen, waar we jarenlang hebben gewerkt onder jonge mensen en onder kinderen. Nou, als jij ervoor gaat bidden, krijg je het misschien niet. Nee, maar God wist wat wij nodig hadden. En God heeft het gezegend. Jarenlang. Al wat je bidt. In zijn naam, als je blijft in hem, dat ontvang je. Ik ben zo dankbaar. Ik sta al zoveel jaren in het werk. Ik heb nog nooit geweten of aan het eind van de maand mijn salaris is. Ik verdiende vroeger, want je moest een salarisschaal hebben, 300 gulden onder het landelijk minimum salaris. En ik ben nog nooit 1 cent tekort gekomen. We hebben nog nooit een girobiljet verstuurd. We hebben ook nog nooit om geld gevraagd. Niemand heeft ooit geweten wat we nodig hadden, dan alleen de Heere God. En we hadden volle vrijmoedigheid om te geloven dat een arbeider zijn loon waard is en dat je alleen maar hoefde te arbeiden en dat God voor het loon zorgt. Nog nooit 1 cent tekort. Ik heb in mijn boek het voorbeeld geschreven, sommigen van jullie kennen dat wel, dat ik een auto van de Heere God had gekregen om het werk van hem te doen. En plotseling stond de hele A12 bijna vol rook, wat allemaal uit mijn auto kwam. En er was een veer geslagen door alle 4 mijn zuigers van de auto. En ik heb nog net de garage kunnen bereiken, al stond de hele weg vol met rook. En toen ik er aankwam, zei hij, nou, dat ziet er niet best uit. Nou, dat had ik zelf ook wel gezien. Ik zeg, hoeveel gaat het kosten? En hij berekende het. Hij zei, nou, ik denk ongeveer 1400 gulden. En ik had niks, geen cent. En ik zeg, nou ja, maak hem maar. Ik zeg, wanneer is die klaar? Hij zegt, vrijdag is die klaar. En mijn eerste vrouw leefde nog en ze zei, maar hoe ga je dat nou doen? Ik had natuurlijk elke dag bij de post gekeken of er geen kwitantie was. Maar ja, er kwam niks binnen. En zonder 1 cent ging ik naar de garage om mijn auto op te halen. En de jongen kwam van de garage aanlopen en zei, meneer Van der Zanden, uw auto is klaar. Hij staat om de hoek hier en de baas heeft gevraagd of u maandag even wil komen betalen. Ik dacht, gelukkig, dat zijn weer 3 dagen. En ik moest spreken in Weesp op zondagmorgen. En dan kwam de broeder naar me toe en die zei, joh, ik was gisteravond op een verjaardag en iemand had een envelop voor jou en die hoorde dat jij in Weesp moet spreken en dat ik er naartoe ging. En hij heeft hem meegegeven. Je ziet wel van wie die is. En dan geef ik mijn envelop en ik doe hem in mijn zak. En de dienst is afgelopen en ik rijd naar huis. Ik denk, oh ja, dat is waar. Ik heb een envelop gekregen. En ik maakte hem open. En er zat 200 gulden in. En op maandagmorgen ging ik naar de garage. Met 200 gulden. De baas van de garage zegt van, oh fijn dat u er bent. Loopt u even mee naar mijn kantoor. En hij deed de deur op slot van zijn kantoor. Ik dacht, wat is er aan de hand? Hij zei, ja, ik wil even met u praten en ik wil niet dat het personeel me stoort. Hij zegt, ik moet u namelijk mijn excuus aanbieden. Hij zei, want ik heb iets gedaan met uw auto wat ik niet mocht doen. Want daar had u toestemming voor moeten geven. Ik dacht, waar die man naartoe wil, weet ik niet. Maar toen zei hij tegen me, ja, toen u uw auto bracht, toen kwam er de volgende dag nog een auto binnen die totaal tote los was. En er was maar één ding goed in die auto die tote los was en dat waren de zuigers. Hij zei, die heb ik er maar uitgehaald, zelfde merk, en in uw auto geplaatst. Maar ja, hij zegt, ik had dat eerst moeten vragen. Hij zegt, maar mijn excuus. Hij zegt, alleen de prijs is nu 200 gulden. En ik haalde het uit mijn zak of dat het doodgewoon was en ik betaalde hem 200 gulden. Nou, zo kan ik je wel 10, 20 dingen noemen. Hoe God alleen al zorgt voor het geld. Als je je vrijheid blijft behouden in de gebondenheid van Christus. En je blijft ook echt in hem, in die cirkel, die afgesloten cirkel. Dan kan je vragen wat je wil. Want dan vraag je toch om dingen die voortkomen uit de gemeenschap met God. En je blijft vrij. Vrijheid in gebondenheid aan Christus. Dat moet je leren leven. Vooral mensen die enorm benauwd leven hebben gehad. En die zijn ook hier. Die van kinds af aan al onder druk en onder spanning leven. Met zo'n benauwd leven. En als die mensen tot vrijheid in Christus komen, dan moet je opnieuw leren leven. En dat is niet gemakkelijk. Daar heb je echt hulp bij nodig van anderen. Want je weet eigenlijk door die geweldige ruimte waarin je terecht bent gekomen, weet je eigenlijk geen weg te vinden. Moet ik nou naar rechts? Moet ik nou naar links? Moet ik vooruit? Moet ik achteruit? Hoe moet ik eigenlijk leven als christen? Ik ben altijd zo gebonden geweest. Misschien behoor je wel tot een gemeente waar een leer wordt verkondigd, waarin zoveel gebondenheid is. Waar alles zo volgens de wet gaat. Dit moet en dat moet en zus moet en zo moet. En dat je nooit die geestelijke vrijheid in je leven deelachtig bent geworden. Als je dat wel deelachtig wordt, dan moet je leren hoe je in die vrijheid moet gaan leven. Weet je wat zo triest is? Dat er in zoveel bijeenkomsten mensen tot de Heere Jezus komen en we zeggen, geweldig, er zijn zoveel bekeringen, geweldig, die is tot geloof gekomen, die is tot geloof gekomen en we laten ze naar huis gaan en we kijken er nauwelijks naar om. Wat ik leerde van mijn geestelijke vader was, als jij iemand tot de Heere Jezus hebt mogen leiden, bel hem dan de volgende dag eens op. En bel hem een dag later nog eens een keer. En zeg, joh, hoe gaat het nu? En bel hem na een week nog eens. En ga eens bij hem langs. En ga vertellen van, joh, leer je de weg gaan die God wil dat je gaan moet? Er was een man die zijn getuigenissen schouwde. En die vertelde dat hij 20 jaar lang elke dag hetzelfde patroon volgde. En dat patroon was dat hij 's morgens naar zijn werk ging en uit zijn werk 's middags naar het café ging, dronken naar huis ging, in zijn bed kroop, 's morgens om 7 uur weer opstond en naar zijn werk ging, en van zijn werk naar de kroeg, en van zijn kroeg naar bed, en van zijn bed weer naar het werk. En het was gewoon een cirkel waarin hij leefde. En die man die kwam radicaal tot het geloof. En weet je wat zijn eerste vraag was toen hij een kind van God was? Toen zei hij tegen de evangelist die hem tot de Heere Jezus had geleid. Hij zegt, mag ik nou nooit meer naar de kroeg? Hij zegt, want ik zou niet weten wat ik anders moet doen. Ik zit daar al 20 jaar. Het is zo'n gewoonte in mijn leven. Nu ben ik christen, mag ik niet meer naar de kroeg? En de evangelist zei, natuurlijk mag dat. Nou, een hele opluchting. Hij zegt, alleen één ding moet je doen. Hij zegt, als je nou uit je werk is eerst naar huis gaat, en je gaat op je knieën, en je bidt of God met je mee wil gaan naar de kroeg. En hij zei, nou, dat doe ik. En hij ging naar huis en hij ging op zijn knieën. Hij was zo geweldig blij, omdat hij tot geloof was gekomen. En hij zei, Heer Jezus, u weet, ik zou niet weten wat ik anders moet doen dan naar de kroeg gaan. Maar ik wil u vragen, wilt u met me meegaan? En hij komt bij de kroeg en hij doet de deur open. En God laat hem zien in wat voor troep die 20 jaar lang had geleefd. En hij schrok zo dat hij de deur dicht deed en er nooit meer naar is binnengegaan. Weet je, je kan mensen soms heel gemakkelijk weer nieuwe wetten opleggen. Ook als ze in de vrijheid staan. Dit mag niet, dat mag niet, je moet hier aan denken, je moet nu anders gaan leven. En ze komen weer in een krampsituatie. Nee, je moet iemand de weg wijzen. En je moet met iemand de weg gaan die in de benauwdheid heeft geleefd en dat nooit eerder heeft gekend. Want de ruimte waarin God je plaatst is zo groot dat je de weg moet leren kennen in de ruimte van vrijheid. Dat is niet alleen geestelijk. Dat is ook psychisch. Iemand kan psychisch zo misvormd zijn, omdat hij altijd op zijn of haar gevoel leeft. En als je op je gevoel leeft, dan heb je geen best leven. De ene keer heb je een goed gevoel en 2 dagen later heb je weer een ellendig gevoel. En je wordt heen en weer geslingerd. Ik ken zoveel mensen waar het gevoel bovenaan staat in hun leven. En die zeggen dan heel vroom, ik heb er een goed gevoel bij, het zal wel goed zijn. Ja, ja. Maar gevoel bedriegt. Ik ken ook mensen die hebben hun verstand bovenaan in hun psyche. En die zeggen, nou, ik vind het verstandelijk, dus het doe ik maar. En andere dingen zeggen ze, nou, ik vind het niet zo verstandig, ik doe dat maar niet. En ze laten zich leiden door hun verstand. Maar je moet je laten leiden door je wil. Om je wil ondergeschikt te maken aan de wil van God. Weet je, je kunt met je wil 2 dingen doen. Je kunt met je wil overleggen met je verstand en je gevoel. En ik zeg wel eens, dat is overleggen naar beneden. Maar er zijn ook dingen die je niet begrijpt. En dan mag je overleggen met je wil naar boven. En zeggen, Heere, wat is uw wil dat ik doen zal? Mensen die psychisch ongezond functioneren, hebben iemand nodig die hun de weg wijst hoe ze psychisch moeten leren leven. God heeft mij daar inzicht in gegeven en het is een les geworden die wereldwijd zoveel mensen heeft geholpen. Hoe je psychisch moet leven. Omdat er zoveel psychische problemen zijn. Hoe je lichamelijk moet leven, hebben we net gelezen in 1 Korinthe 6. Weet je het niet? Dat je lichaam het tempel is van de Heilige Geest. Nou, dat weet je nu dus wel. Dat je niet meer van jezelf bent, omdat je gekocht en betaald bent. Als je vanuit dat geloof gaat leven, dan behoudt dat je in de vrijheid, in de gebondenheid van Christus. Wat een zegen. Als je geleerd hebt om te leven in de verbondenheid met Christus. Dat je dan ook anderen kunt helpen en kunt leiden. Jouw getuigenis, als je weet wat vrijheid in gebondenheid is, kan van zulke grote waarde zijn in deze jongerenconferentie, omdat anderen het niet weten. We worden opgeroepen elke keer weer om elkander te dienen. Alleen dat woord elkander, daar moet je een streepje tussen zetten. Dat is niet elkander, maar dat is elk ander. Je mag mensen soms helpen door je eigen getuigenis, door je eigen belevenis. Hoe dan? Nou, het werd net al gezegd in de inleiding. Dat het zo geweldig is dat Gods liefde een liefde is die jou en mij heeft gekocht en betaald. En dat God die liefde aan ons heeft bekendgemaakt. Dat die liefde ons te hoog werd, dat je er niet meer overheen kon. Dat die liefde te laag werd, dat je er niet langer onderdoor kon. Dat die liefde zo wijd werd voor je, dat je er wel tegenaan moest lopen en er niet meer omheen kon. Maar het gaat nog een stapje verder. En dat is dat die liefde, Romeinen 5 vers 5, is uitgestort in je hart. Die liefde van God is uitgestort in je hart. Dat betekent dat je de mogelijkheid hebt om elkaar te kunnen dienen. Wat staat er nou? Want de liefde van Christus dringt ons. Nou, ik weet niet hoe het jou gaat. Maar ik moet zeggen dat er heel wat momenten in mijn leven zijn waar die liefde van Christus mij helemaal niet dringt. Ik heb mensen in mijn leven die ik niet lief heb. Die ik echt onsympathiek vind. Daar loop ik het liefst een straatje voor om. Alleen de ellende is dat je ze dan altijd net tegenkomt. Weet je hoe dat komt? Dat komt omdat ze ook een straatje omlopen voor jou. En dan kom je ook hen net tegen. Ik heb een vrouw gehad, daar had ik zo'n hekel aan. En de ellende was, die werd voor al dezelfde commissies gevraagd als dat ze mij vroegen. En dan kwam ik daar binnen en dacht ik, nee toch, daar zit ze weer. Elke keer weer. Dat is zeker 5, 6 keer gebeurd. En ineens liet God me zien, ik wil dat je er lief krijgt. En ik dacht, Heere God, maar dat kan ik niet. Ik kan die vrouw gewoon niet lief hebben. Alleen dat karakter al. En het botste ook elke keer tussen ons. En toen liet God me wat zien en dat was deze tekst. 2 Korinthe 5 vers 14. En weet je wat God deed? God liet me die tekst lezen van achteren naar voren. En het eerste wat ik moest ontdekken was, één stierf voor allen. Dat geweldige werk van Christus aan het kruis, wat ik zo intens lief had, ja, dat was ook voor haar. Want één stierf voor allen. Ook voor die mensen die ik zo onsympathiek vind en waar ik een straatje voor omloop. Daar stierf Christus voor. En ik werd dat zo mee geconfronteerd. En toen werd ik weer een stapje teruggeleid. En dat stapje wat ik teruggeleid werd was dat ik tot het inzicht moest komen dat één voor alle stierf. Ik las dat dan wel, maar het ging een stapje dieper. En God zegt, ik wil dat je tot inzicht komt. Dat één voor allen gestorven is. Ik ken maar één plek waar je tot inzicht kunt komen dat één stierf voor allen. En die plek is aan de voet van het kruis. En ik moest net zo lang naar het kruis van de Heer Jezus blijven kijken. Net zo lang. Totdat ik tot inzicht kwam en moest erkennen, Heer, het is waar. Diezelfde liefde die u voor mij had, die heeft u ook voor haar. En weet je wat er toen gebeurde? Toen ik net zo lang naar dat kruis bleef kijken en dat inzicht door begon te breken, toen werd ik plotseling gedrongen, het eerste, gedrongen door de liefde van Christus. En kon ik haar ontmoeten. En kon ik met haar gaan spreken en kon ik met haar gaan bidden. God nam alles weg wat in de weg stond. Het is de liefde van Christus. Ik werd opgebeld door een collega van mij die directeur was van het grote conferentieoord. En hij zei, Aad, ik heb iemand in de studeerkamer die zwaar gebonden is aan occulte machten. Zo gebonden. En ik wist precies over wie die het had. Ik had die vrouw een paar keer in dat conferentieoord gezien en ik liep ervoor weg. Ik had er angst voor, alleen al om naar haar te kijken. Ik was bang voor die uitstraling van demonie in haar leven. En hij belde me op en hij zei, ze zit tegenover me in mijn studeerkamer. Ik weet er geen raad mee. Jij hebt meer ervaringen. Wil je alsjeblieft komen? En ik zei onmiddellijk, ik kom niet. Waarom niet? Omdat ik er angst voor had. Ik moest er niet aan denken om met die vrouw in gesprek te komen. Zo zwaar occult gebonden. 10 minuten later belde hij weer. Hij zegt, Aad, ik weet er geen raad mee. Kom alsjeblieft. Ik zeg, ik kom niet. Tot 3 keer toe. En ineens zei ik, vallend op mijn knieën. Heere God, als u wilt dat ik er naartoe ga, dan zult u mij echt moeten vullen met uw liefde, want ik heb het niet. En ik sla de Bijbel zomaar open om me door God te laten bemoedigen. En er staat in de eerste Johannesbrief waar de Bijbel open ging. In de liefde is geen vrees. Terwijl ik zo bevreesd was. Zo angstig. En ik zei, Heer, maar ik heb die liefde niet. En tegelijkertijd wordt mijn hart zo vervuld met de liefde van Christus. En ik pak de telefoon en ik zei tegen de directeur, ik kom eraan. En ik kom daar in het kantoor waar ze zat. En er straalde kennelijk zoveel liefde van Christus door mij heen naar haar toe, dat ze rustig werd. En we begonnen te praten met elkaar en 5 minuten later lagen we samen onze knieën voor God, huilend en zondebelijdend. En machten en krachten werden verbroken door de liefde van Christus. Weet je, je moet gedrongen worden door de liefde van Christus, die je kunt ontvangen door net zo lang naar het kruis te blijven kijken, totdat je tot inzicht bent gekomen dat één stierf voor allen. Voor wie dan ook. Wat een wonder. Dat God ons daarvoor wil gebruiken. De laatste dia voor vanavond. Twee beelden. Want toen gij slaven waart der zonde, waart ge vrij van de gerechtigheid. Maar wat voor vrucht had gij toen? Dingen waarover gij u nu schaamt. Immers het einde daarvan is de dood. Dat was vroeger, voor je bekering. Je was slaven van de zonde. Slaven. Gebonden. En je deed dingen die met zonde te maken hadden. Maar er staat achteraan. Maar thans. Vrijgemaakt. Ben je in dienst gekomen van God. En heb je een andere opdracht gekregen. Namelijk om die liefde te verspreiden van de Heere Jezus Christus. Maar thans. Vrijgemaakt. En dat is een ieder die behouden is in Christus. Die in die gebondenheid van Christus mag leven. Die dat nieuwe leven deelachtig is geworden. En hij is een slaaf. Hij is een dienstknecht geworden. Die in de naam van Christus mag uitgaan. Je kunt het geloven of niet. Maar ik zie op. Tegen elke spreekbeurt die ik moet houden. Ik was er straks even op de kamer. En ik dacht hoe het moet gaan vanavond. Ik weet het niet. Echt. Ik wist niet hoe het vanavond zou moeten gaan. Er was zo'n strijd. Er was zo'n druk. Dat ik nauwelijks de moed had om hier naartoe te lopen. En het woord van God aan jullie door te geven. Maar ik weet één ding. Ik leef in de gebondenheid aan Christus. En ik weet dat God genade zal geven. Als ik hier ga staan. Dat hij me kracht zal geven om te spreken. Ik heb geleerd. Zolang ik op de stoel zit om te wachten voordat ik mag spreken, heb ik geen genade om te spreken. En dat maakt je soms zo benauwd. Maar één ding weet ik. Als ik dan naar voren loop en ik ga hier staan, dan weet ik dat die genade dan pas komt om te gaan spreken. Dat betekent dat je er nooit aan wendt. Het is niet zo'n bemoediging, maar je went er nooit aan. Omdat God je altijd eerst wil brengen in de afhankelijkheid van hem. Tot slot het voorbeeld. We hebben allemaal in ons leven een kruis te dragen. Maar we vinden ons eigen kruis vaak zwaarder dan het kruis van de ander. Je kent die bekende legende wel van die man die bij Jezus komt en die zegt, Heer, één ding is zeker, mijn kruis is te zwaar. En de Heer Jezus zegt, nou kijk eens, er staan honderden kruisen, zoek dan maar een andere uit. Een legende hoor. En die man die gaat die tuin in met al die kruisen en die probeert dit kruis en die probeert dat kruis. En hij zoekt naar een kruis wat hij kan dragen. En dan komt hij bij Jezus en dan zegt hij, Heere, dit kruis kan ik wel dragen. En Jezus zegt, dat klopt, want dat is jouw kruis. Weet je hoe het komt dat wij vaak denken dat ons kruis te zwaar is? Dat komt omdat je daarnaar blijft kijken. Maar je krijgt pas kracht om dat kruis te dragen, als je het optilt. Niet als je ernaar blijft kijken. Maar als je het optilt, dan weet je ineens, hé, dat kan ik dragen. Als ik geweten had, welke lijdensweg mij wachtte 13 jaar lang met mijn eerste vrouw. Dan had ik gezegd, Heere God, het spijt me wel, maar dat kruis zou mij te zwaar zijn. Maar elke dag, als ik het opnam, dan ging het weer. En dan gaf God kracht, elke dag opnieuw. God geeft kracht naar kruis, maar je hebt die kracht pas nodig als je het optilt. En niet als je daarnaar kijkt. Dan zeg je, Heere, dat is te zwaar. Wat jouw kruis ook is. God geeft kracht. Je moet één ding weten. Jouw kruis zou voor mij te zwaar zijn om dat te dragen. Mijn kruis zou voor jou te zwaar zijn om te dragen. Weet je waarom? Omdat je genade krijgt voor dat kruis wat God voor jou bedoeld heeft. O, ik hoop dat je gaat geloven dat God je nooit dingen oplegt die te zwaar zijn. Dat God ook nooit dingen van je zal vragen die je niet kunt. Want hij geeft altijd genade voor elke situatie in het leven. Vrijheid. Alsjeblieft. In het middelpunt van zijn gebondenheid is ware vrijheid. En als jij hebt ontdekt vanavond, maar ik ben eigenlijk zo'n grensbewoner tussen het beloofde land en de wereld. Ga wonen alsjeblieft in het midden van het land, om niet verzocht te kunnen worden. Dicht bij Jezus. Dat is een plaats waar het goed is en waar je mag wonen in de vrede van Hem. Zullen we samen een moment hebben van gebed. Heere God, we willen U zo danken dat vrijheid in de geborgenheid van Christus betekent. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Een plaats waar ware vrede is. Waar echte liefde is. Waar rust is. Waar veiligheid is. O Heere, vergeef het ons. Dat we zo vaak in ons leven grenzen opzoeken. En dingen uitproberen hoe ver we kunnen gaan in de zonde. En U laat ons gaan. Om ons te laten ervaren dat het de meest ongelukkige plek is. Waar je geniet, waar je niet genieten kan van het leven in de wereld. En in het leven van de gemeenschap met U. O Heere, neem die tweedracht uit ons weg. En houd ons heel dicht in de gemeenschap met U. Wees ook met hen, Heere, die vanavond moesten zeggen, ik heb het niet geweten, dat ook mijn lichaam iets te maken zou hebben met mijn kindschap God. Maar vanavond hebben we het gehoord en nu weten we het. Dat we niet meer van onszelf zijn. Dat we gekocht en betaald zijn. Niet alleen maar om in de hemel te komen. Niet alleen maar om behouden te worden. Niet alleen maar om vrij te zijn van zonde. Maar Heere, om U te verheerlijken. Want we zijn niet meer van onszelf. Gekocht en betaald om te leven tot eer en glorie van uw naam. Geprezen is uw naam. Amen.